Geliefde gemeente, is het u ook wel eens overkomen dat u diep onder de indruk raakte van de schepping? En dat je iets in de schepping ontdekte, dat je zo stil van wordt en dat je door datgene wat je ontdekt als het ware op mocht klimmen tot de almacht van God de Schepper. Daar ben je stil van. Maar is het u ook wel eens overkomen dat je iets mocht leren uit de schepping? Want soms mag je wel eens een geestelijke les opdoen in de rijk geschakeerde schepping van God. Dat overkwam ook eens Agur, een onbekende persoon, die we tegenkomen bijvoorbeeld in Spreuken 30. En toen deze man eens wandelde in het gebergte van Palestina, toen ontdekte hij ook zoiets moois in de schepping. Op een dag ontdekte hij een stel kleine dieren, het wordt in onze Bijbel vertaald met konijnen, maar het zijn eigenlijk een soort klipdassen geweest. En zijn aandacht werd ertoe getrokken en hij zag ze daar liggen en ontdekte dat er onder zo'n groep klipdassen een rangorde was, want sommigen lagen te slapen, anderen waren eten aan het zoeken, maar er waren er ook een paar die stonden recht overeind op hun achterste pootjes en hielden alles in de gaten. Waarom deden ze dat, jongens en meisjes? Dat waren de wachters van de groep. En toen hij daarnaar stond te kijken, toen hoorde hij opeens een van die wachters een scherpe gil geven. En in één ogenblik waren al die konijntjes weg. Wat was er aan de hand? Die wachters hadden gezien dat door het hoge gras een sluwe vos aankwam sluipen, die het op een van die slapende diertjes gemunt had. Vandaar die alarmkreet. En in één ogenblik waren ze weg. Waar waren ze gebleven? Nou, dat had Agur ook gezien. Ze waren allemaal naar één plekje toe gerend. Een smalle kier in de steile rotswand en daar waren ze ingekropen. En met hun speciaal geschapen pootjes waren ze tegen de binnenwand van de muur opgesprongen en hadden ze zich vastgehecht aan de rots. En daar waren ze veilig. Voor die sluwe vos. Hier kon hij niet komen. Hij kon niet eens door die smalle spleet naar binnen. En al zou hij naar binnen komen, dan kon hij ze nog niet van die muur aftrekken. Ja, het waren maar kleine beestjes, die klipdassen. Machteloze diertjes. Maar toch zo wijs. Zo wijs. En Agur was diep onder de indruk. En zag in dit gebeuren een rijke les en gedreven door de Heilige Geest, heeft hij zijn inkt gepakt en heeft hij het opgeschreven. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Ben je ook zo wijs als een konijn? Of ben je daar te groot voor? Want het oordeel komt. Het gevaar komt eraan, de vijand is in aantocht, nog even en we zijn er niet meer, dan is dat korte poosje hier op aarde ten einde, het zij door de dood, het zij door de wederkomst van Christus. En heb je dan een schuilplaats, gemeente? Want die is er. Hoor maar wat het evangelie zegt, er is een plaats bij mij. Een plaats bij God, een schuilplaats tegen het oordeel van God over de zonde. En dat laat de Heer nu vanavond bekendmaken aan u en aan jou. Als hij zo laag tot je afdaalt en komt met een welmenend aanbod van genade, waarin hij aandringt, aanvuurt, om te vluchten tot die ene schuilplaats die er is. We schrijven als thema boven de preek het genadig vrede aanbod van God. En staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij het welmenend karakter van dit aanbod. En dat ligt met name opgesloten in het eerste woordje van de tekst. Of. vervolgens de aangewezen weg in dit aanbod, want er staat mijn sterkte aangrijpen. En tenslotte staan we stil bij het heerlijke doel van dit aanbod, want er wordt tot twee keer toegesproken van vrede maken. Het genadig vrede aanbod van God. We letten op het welmenend karakter van dit aanbod, de aangewezen weg in dit aanbod en het heerlijke doel van dit aanbod. Wat is toch de reden, gemeente, dat de Heere komt met zo'n welmenend aanbod van genade? Om een antwoord op deze vraag te vinden, moeten wij terug naar het vorige hoofdstuk en wel het laatste vers, wat we samen ook hebben gelezen. Want daar staat, want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken, en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Er nadert dus een groot oordeel. Het oordeel vanwege Gods toorn en gramschap over de zonde. En als we terugbladeren in de profetie van Jesaja en we komen terecht bij hoofdstuk 24, dan kunnen we daar de zonden lezen die God tot toorn hebben verwekt. Het gaat over de overtreding van zijn wetten, dat is het eerste. En vervolgens het veranderen van zijn inzettingen. Het moet allemaal anders in de kerk. En tenslotte het vernietigen van zijn eeuwig verbond. En als je die drie dingen op een rij zet, dan zie ik daarin een opklimming. De ene zonde brengt altijd de andere zonden voort. Dan wordt het een hellend vlak. En dan worden de zonden steeds verschrikkelijker tot het vernietigen van Gods verbond toe. En nu heeft God al die ongerechtigheden gezien. En zijn wrekende gerechtigheid doet hem opstaan van zijn troon. En hij zal die plaats gaan verlaten. Hij zal zijn troon gaan verlaten om al die mensen te bezoeken met zijn straffen. En dat is verschrikkelijk, gemeente. Als God opstaat, niet om te verlossen, maar als God op moet staan om te verderven. En dat oordeel is niet tegen te houden. Zou je niet beven bij dit bericht? Gods oordeel komt echt hoor. Geloof het toch, geloof het toch. Wanneer dan? Wanneer zal God dan komen met dat oordeel en opstaan? Vers 1 van hoofdstuk 27 begint met de woordjes te dien dagen. Ja, er komt een dag. Er komt een moment dat de Heere zal komen. Maar waar doelt de profeet Jesaja dan op als hij spreekt over te dien dagen? Ons teksthoofdstuk, gemeente, maakt deel uit van een deel uit Jesaja dat niet alleen iets zegt over die tijd in de heilsgeschiedenis, maar die verder kijkt. Deze hoofdstukken die zeggen ook iets over het eindoordeel dat zal komen. Net zoals we dat kunnen vinden in bepaalde stukken van het Openbaringenboek van Johannes. Deze profetie die slaat dus ook met een vergezicht in de toekomst, op het einde der dagen, op de laatste der dingen, op het eindgericht bij de wederkomst des Heren. En als voorbodes van dat eindgericht komen in de tijd al oordelen, maar het ziet alles op het grote eindoordeel dat eenmaal zal komen, gemeente, en daar zullen wij allemaal bij betrokken zijn. Niemand uitgesloten. Daar zullen wij allemaal staan voor de grote rechter van hemel en van aarde. En wat zal de Heere dan te dien dagen gaan doen? Hij zal zich gaan wreken aan de grote wereldmachten, de grote vijanden van hemzelf en daarom ook van Gods volk. En die vijanden die worden in ons teksthoofdstuk voorgesteld als drie enorme monsters. Het eerste monster wordt omschreven als een lang wemelende leviathan. En het tweede monster als een kromme slomme leviathan. En de derde wordt de draak genoemd die uit de zee is. Het woordje leviathan, dat kom je wel meer tegen in de schrift. En de verklaarders zijn er niet allemaal over eens wat het precies bedoeld wordt. Maar de meesten gaan uit van een grote zeeslang. En dat past wel bij de woorden die in onze tekst ook worden gebruikt. En dan worden er twee soorten genoemd. De eerste is een langwemelende slang. Dat is een slang die heel snel kan wegvluchten. En de tweede wordt een kromme slomme slang bedoeld. En dat wil zeggen een slang die met allerlei bewegingen imponeren kan. En als we in de heilsgeschiedenis gaan kijken, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid met deze twee slangen, deze twee soorten leviathans, het Assyrische en Babylonische Rijk bedoeld, waar het volk Israël veel mee te maken heeft gehad. En dan de derde, dat is die draak uit de zee, die wordt geassocieerd in de schrift met Rahab uit Egypte. We kunnen dat bijvoorbeeld vinden in Jesaja 51. Maar kort gezegd, gemeente, komt het hierop neer. In de heilshistorie zijn het drie volkeren geweest die continu het volk van God hebben geplaagd en dwarsgezeten. Assyrië, Babel, Egypte. Machtige volken die symbool stonden voor de vijanden van Gods volk. Want Gods volk heeft vijanden. Aardsvijanden, doodsvijanden, en die alles eraan doen om de kerk des Heren te benauwen. En hoe verder we komen in de tijd, en hoe dichter we komen bij de eindtijd, bij het laatste dag, hoe heviger ze tekeer zullen gaan, want de Satan zit daarachter en die weet dat hij een kleine tijd heeft. En daar heb je al zo'n grote doodsvijand van Gods kerk, de duivel. En dan de wereld met al haar verleidingen en al haar machten. Maar de grootste vijand zit hier van binnen. Mijn verdorven vlees. Maar er komt een dag. Dan zal de Heer al die machten. Van wat voor soort ook. En van wat voor kracht of macht ook. Verdelgen. Dan zullen ze er nooit meer zijn. En dat zal hij doen met het zwaard des Heren, zegt ons teksthoofdstuk. Dan zal, zoals we vanmorgen gezongen hebben, de Heere opstaan in de strijd. Dan zal hij zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots die vijand wezen mocht, hoe imponerend hij ook kan zijn, welke macht hij ook kan hebben, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Ja, dat zal er zijn op die dag. Maar dat is niet het enige. Maar nu lees 1 vers 2 nog een keertje die woordjes. Te dien dagen. Wat is er dan nog meer op die dag? Een wijngaard. En dat is de kerk des Heren. Die grote schare die niemand kan tellen. De uitverkoren kerk. En die wijngaard zal er voortreffelijk uitzien. Heerlijk bruisende rode wijn zal ze voortbrengen. En die wijngaard zal zo schoon zijn, dat de Heere zich verheugt over die wijngaard. Ja, zo verheugt, dat God gaat zingen. Ja, ja, God gaat zingen. Vanwege de verlustiging over zijn volk. Hij gaat een lied zingen waarin hij gaat getuigen van zijn eigen werk. En dat niet alleen, maar als hij dat lied gaat zingen, dan gaat hij de hoorders ook aansporen om mee in te stemmen met dat lied. In het Hebreeuws staat er eigenlijk, op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende rode wijn, zing van haar. En dat woordje zingen wat in onze tekst wordt gebruikt, dat heeft ook iets in zich van antwoord geven. En daarom is het ook goed vertaald in onze vertaling, al daar staat, zing van dezelve bij beurten. En dat herinnert ook aan de tempeldienst, waar een koorzanger het lied voorzong. En dan kon het volk het na gaan zingen. Nu gaat de Heer een lied zingen over zijn wijngaard. En hij spoort zijn kerk aan, toe, luister naar dit lied en zing het mij maar na. Ja, dat gaat de kerk des Heren leren. Ze gaan leren dat ze uit zichzelf niet zingen kunnen, niet bidden kunnen, niet danken kunnen en niet spreken kunnen. Maar ze worden gewezen op die grote Christus, die gaat voorzingen, die gaat voorbidden, die gaat voordanken, die gaat voorspreken en dan maar luisteren, om dan vervolgens door Gods geest het mogen nazingen. En wat zingt de Heer dan over zijn kerk? Wat zingt hij voor zijn kerk? En wat mag zijn kerk dan nazingen? Zijn trouwe zorg als verbondsgod voor zijn wijngaard. Hij heeft haar bewaakt, hij heeft haar verzorgd. De Heer is de behoeder van de wijngaard. En daarmee zegt hij dat die kerk altijd, altijd veilig is. Alles zal de Heer inzetten voor de veiligheid van zijn kerk. Alles wat binnen zijn wijngaard plaatsvindt, staat onder zijn regering, onder zijn bewaring. Dan zullen er totaal geen vijanden meer binnen die kerk kunnen komen op die grote dag. Dan zal de duivel nooit Gods volk meer kunnen aanvallen en laten vallen. Want de Heer is een sterke muur rondom zijn kerk. En hij houdt de wacht bij de stal, bij de deur der stal. En hij zorgt ook voor die wijngaard, want de wijnstokken zullen niet verdrogen. Altijd zal er voldoende vocht zijn. En hierin komt dus de grote liefde van de Heer openbaar, in de leiding met zijn volk. Hij zal ze leiden tot eeuwige fonteinen der wateren. Ja, zo zal het straks zijn met die kerk. Zo zal het straks zijn met de wijngaard des Heren. Maar hoe is die wijngaard nu? Hoe is het met de kerk des Heren vandaag hier op aarde? Lees maar eens mee in vers 4. Want wat blijkt, wat er straks niet meer zal zijn, dat is er nu nog wel in de wijngaard. Namelijk doornen en distelen. De kerk hier op aarde, die is nog niet zuiver. De kerk hier op aarde is nog zo gemengd. Onder het koren bevindt zich kaf. Bij de wijze maagden hebben zich dwaze maagden gevoegd. Bij de ware gelovigen zijn naamchristenen en hypocrieten. Binnen de kudden zijn lammetjes en schapen, jawel, maar daar lopen ook nog bokken. En weet u, gemeente, wat nu zo'n wonder is, dat de Heer nu vanavond met het welmenend aanbod van genade komt, omdat hij weet dat er in zijn wijngaard nog doornen zijn en nog distelen zijn die ten dode wankelen en die nog gered moeten worden voordat die grote dag der dagen komt. En die doornen en die distelen, die moeten veranderd worden in vruchtdragende ranken. Die moeten ingeënt worden in de ware wijnstok Christus. En voor die doornen en voor die distelen, ook in de gemeente van Sliedrecht, komt nu dat welmenend aanbod. Want ook hier moeten nog onbekeerde jongens en meisjes toegebracht worden. Ook hier moeten nog onbekeerde mannen en vrouwen tot bekering gebracht worden. Ook hier moet de profetie van Jesaja nog vervuld worden. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En wat doet de Heere dan? Zondag aan zondag, maar ook vanavond. Hij roept u. Hij roept jou, die nog steeds een doorn en een distel is in de wijngaard des Heeren. En hij plaatst u vanavond voor twee werkelijkheden. Eén werkelijkheid, dat is al een werkelijkheid, want dat is je doodstaat. Je bent een vijand van God. Je bent een vijand van genade. Als zo'n doorn, als zo'n distel. En zolang je zo voortleeft, blijf je je verzetten tegen Gods genade. En daartegenover komt de Heere met wat anders. En hij zegt, of u neemt de toevlucht tot mijn genade. Nu staat de Heer als het ware vanavond voor uw gemeente. Hoor toch zijn welmeende stem. Ik ben het niet die het zegt, maar Christus. Zul je dan voor mij blijven staan als een doorn? Zeg het eens. Zul je dan voor mij blijven staan als een distel? Hoe lang nog? Hoe lang nog dan? Blijf je nog steeds in een staat van oorlog, mijn onbekeerde jonge meisje, man of vrouw? O, doet dat toch niet, doet dat toch niet. Weet je dan niet dat ik God ben? Zal ik je dan aan moeten vallen? Zal ik je dan moeten verbranden? Ja, dat staat in de tekst. O, onbekeerde zondaar in ons midden. Doe dat toch niet. Doe dat toch niet. Want je gaat eeuwig, en dat is lang hoor, eeuwig verloren. Of, wat? Of je moest mijn sterkte aangrijpen. En gemeente, dat woordje of is zo'n kostelijk woordje. Want het geeft een scheiding aan tussen twee mogelijkheden. Of een vijand van God die oorlog wil voeren. Vers 4. Of het aangrijpen van de sterkte des Heeren om vrede te maken. En ik heb ergens gelezen dat dat woordje wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, afgeleid is van een woord dat begeerte betekent. Het houdt als het ware een wens in, maar een zodanige wens, dat de tweede mogelijkheid... verkozen wordt boven de eerste. Dus wat wil God nu? Hij wil dat tweede. Hij wil niet dat eerste. Hij wil niet dat hij je zou moeten verbranden als een doorn en een distel. Maar hij wil zo graag dat tweede. Of je moest me sterkte aangrijpen. O, wat komt in dat kleine woordje toch het welmenend karakter van God naar boven. Zoals ook Ezechiël het moest zeggen, geleid door de Heilige Geest. Dat God er zelfs bij zweert, gemeente. Kan het hoger, kan het lager. Zo zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u toch, gemeente, van uw boze werken en wegen, want waarom zou je sterven? Geef eens een reden. O huis Israëls. Zo komt de Heere tot ons. En zie dat nu eens in het licht van het naderende oordeel. De lager kan de Heere toch niet afdalen. Duidelijker kan hij toch niet spreken. Zo welmeend, zo vol van genade, dat niemand ooit meer tegen God kan zeggen: ik heb het niet geweten. De Heer heeft het tegen mij nog nooit gezegd. Dat kunt u nooit meer zeggen. Kun jij ook nooit meer zeggen. Vanavond hoort u dat er een mogelijkheid is om gered te worden. Maar hoe dan? Hoe dan toch? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Onze tweede gedachte. De aangewezen weg in dit aanbod. Nee, de Heere komt niet alleen met het aanbod om behouden te worden zonder meer. Maar hij geeft ook onderwijs in dit aanbod hoe dat dan kan, hoe dat dan gaat. Zou je het ook zo graag willen weten? Zit hier vanavond ook iemand die het niet meer weet? Die niet meer weet hoe ik ooit zalig moet worden? Oh ja, je hebt wat gehuild in de binnenkamer voor God. Vanwege je zonde. Die je gedaan hebt tegen een goeddoend God. Tegen een liefdevolle God. Je hebt wat geroepen. Je hebt wat gesmeekt om genade. En soms kreeg je een bemoediging vanuit het woord van God. Dan kreeg je zo'n hoop in je hart dat het ook voor jou nog kon. Maar nu? Alles weg, geen rust meer voor je ziel en erger als ooit tevoren drukt de zonde en de schuld je schouders naar beneden en je ziet nergens een weg meer. Hoe moet dat ooit nog goed komen tussen God en mijn ziel? O, hoor dan het rijke evangelie, of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Ja, maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Hoe doe je dat dan? Wat bedoelt de Heere dan met die aangewezen weg? Die woordjes mijn sterkte aangrijpen mag je ook vertalen met de toevlucht tot mij nemen. En dan in de betekenis van het vluchten naar een veilige plaats. Denk jongens en meisjes nog even aan die konijntjes waar ik het over had aan het begin van de preek. Zo roept de Heere ook op om te vluchten tot een veilige plaats. En wat is die veilige plaats dan? Dat is de genadetroon van God. Daar ben je veilig. Voor het oordeel van God. Daar ben je veilig voor alle vijanden. Kijk maar eens naar het leven van koning Hiskia, om eens een voorbeeld te noemen uit de heilshistorie. Toen Jeruzalem belegerd werd door koning Sanherib van Assyrië, daar heb je zo'n Leviathan, was er maar één veilige plaats. Dat was in Jeruzalem. Waarom? Omdat Hiskia zo'n godvrezende koning was? Nee hoor, dat niet. Omdat Jesaja de profeet aanwezig was? Ook dat niet. Maar er was een andere reden, want als Hiskia zijn nood voor de Heere mag brengen in de tempel, als hij zijn brieven voor de Heere mag neerleggen, dan komt Jesaja tot hem. En wat zegt Jesaja dan? Hiskia, de Heere heeft je gebed verhoord, want de Heere is met ons. Dat mochten ze beleven aan de genadetroon van God. Dus gemeente, de sterkte, de toevluchtsplaats is daar waar de Heere is. Dat is die plaats bij God, zoals de Heere tegen Mozes had gezegd. Er is een plaats bij mij, daarom staat er in de tekst ook mijn sterkte. Of mag je het vertalen met mijn toevluchtsoord. Dat is dus bij de Heere. Maar daarmee hebben we nog niet alles gezegd. Want er is nog meer in de tekst te bespeuren. Want nu roept de Heere ons in de tekst op om die sterkte aan te grijpen. Om te vluchten naar die toevluchtsplek. Wat wil dat dan zeggen? Dat roept een beeld op uit het Oude Testament. En dat is het beeld waarvan u ongetwijfeld wel eens gehoord hebt. Het beeld van de vrijsteden. En u weet wellicht waarom dat Mozes van de Heer het bevel had gekregen om vrijsteden aan te wijzen. Namelijk dat als er eens iemand een moord begaan had, het zij opzettelijk of onopzettelijk, dan kon hij vluchten tot de vrijstad. En in die vrijstad werd hij geoordeeld of het inderdaad opzettelijk of onopzettelijk was gebeurd. En als het laatste het geval was, dan moest hij daar blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer vrij uitgaan. Maar misschien weet u wel dat er naast de 6 vrijsteden nog een 7e plek was. Waar een doodslager veilig was voor de bloedwreker die op de hielen zat. En wat was die 7e plaats? Dat was het brandofferaltaar in de voorhof. U weet wel, die vierkante houten kist van sittimhout, die overtrokken was met koper. En op elke hoek van dat brandofferaltaar was een hoorn gemaakt. En die hoorn was rood gekleurd door het bloed van het offerdier. En als je nou een moord begaan had en je was te ver uit de buurt van de vrijstad, maar wel in de buurt van Jeruzalem, dan mocht je vluchten naar de voorhof. Dan mocht je komen bij het brandofferaltaar om die hoorn aan te grijpen. En dat beeld dat past heel goed bij onze tekst. Of hij moest me sterkte aangrijpen. En waar wees dat altaar heen? Met die offerdieren, met die hoornen die rood gekleurd waren door het bloed, naar Christus. De enige weg om weer vrede met God te verkrijgen. Dus als de Heere vanavond u de weg aanwijst om vrede met God te krijgen, om weer met God verzoend te worden, dan is dat Jezus Christus alleen. En als we het dan eens zo mogen bekijken, mag ik de woorden van de tekst dan eens zo dicht bij uw hart neerleggen. Of u moest mijn Christus aangrijpen. Dat is de weg. Dat is de aangewezen weg. Dat is die plaats bij God. En tot die plaats moet u, moet jij leren de toevlucht te nemen. Tot de Heere Jezus Christus, om hem dan aan te grijpen. Dat is ook wat de evangelist Johannes bedoelt in Johannes 1, als hij schrijft. Want zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Jezus Christus, de enige weg. Want echt gemeente, heb je het meegebeden? Buiten Jezus is geen leven. Toch? Of denk je nog van wel? Het is niet zo hoor. Het is echt niet zo. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Och, hoor ik een arme zondaar zeggen. Hoe zal dat gaan? Hoe kom ik zo ver dat ik hem zal kunnen aangrijpen? Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik weet niet hoe dat gaat. Weet u hoe de Heilige Geest dat doet? Dan laat hij je beleven dat de bloedwreker achter je aan zit. En de bloedwreker symboliseert de wet. En wat zegt de wet van ons allemaal, gemeente? Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Die wet die eist betaling van de schuld. En dat kunt u niet. En juist degenen die dat gaan beleven, die gaan Psalm 68 zo bijvallen. Daar hij schuld met schuld vermeerdert. Dat gaat de Heere leren. En dan kan het vonnis niet uitblijven. U bent des dood schuldig. Of geloof je het niet? Dat zegt de Heere. Dat zegt de Heere. En het is toch verdiend, gemeente. Wij hebben toch gezondigd. Wij zijn toch van het heilspoor afgegaan. Oh, en als de Heilige Geest je dat doet verstaan in je ziel, dan word je opgejaagd. Dan kom je met alles de dood in. Dan wordt het een afgesneden zaak buiten Christus. Zodat Jezus alleen overblijft, de hoornen van het altaar, die rood gekleurde hoornen, met het bloed van het lam. Dat is Christus. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Maar ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn sterkte, mijn eer. Gij zijt mijn God, wien ik mij aanbeveel. Thomas Boston die schrijft zo mooi in de viervoudige staat. Nu is de tijd gekomen dat de mens die dobbert tussen hoop en wanhoop besluit om tot Christus te gaan zoals hij is. En daarom zoals een stervende man zich uitstrekt juist voordat hij de laatste adem uitblaast. Verzamelt hij de gebroken krachten van zijn ziel. En hij tracht, hij probeert te geloven. En op een of andere manier grijpt hij Christus aan. Weet u hoe dat mogelijk is? Omdat Christus klaar staat om die vluchtende, stervende zondaar te grijpen. Want alleen degene die door Jezus Christus gegrepen worden, die zullen vervolgens Jezus Christus door het geloof aangrijpen. Dat zijn degene die zaligmakend overtuigd worden. Hoe weet je nu dat je door Christus gegrepen bent? Dan kun je werkelijk niet meer buiten Jezus verder leven. Dan wordt het erop of eronder. Dan word je als het ware gedreven tot Christus, getrokken tot Christus. Zoals die duif die Noach had uitgelaten uit de ark. Die nergens op aarde een plekje kon vinden waar hij rust had. En daarom hij had wat afgefladderd op deze aarde, maar hij vond geen rust en werd als het ware gedrongen weer terug te vliegen naar de ark. En wat deed Noach toen de duif eraan kwam? Hij deed het venster open. En hij nam de duif weer mee naar binnen. Zondaren die getrokken worden tot Christus, die komen ook met heel hun hart. Die hebben geen halve zaligmaker nodig, maar een volkomen zaligmaker. Want in hen is volkomen dood. Ja, zulke ontdekte zondaren worden door hem gelokt. Terwijl ze opgejaagd worden door de wet. Want in die afsnijdende weggemeente laat hij zulke zondaren niet omkomen in de wanhoop. Dat doet hij nooit. Dat doet de duivel wel. Die probeert dat. Maar Christus niet. Hij zal je bemoedigen. Hij zal je opzoeken. Dat zijn die wegwijzers die langs de kant van de weg stonden en die de weg naar de vrijstad hebben aangewezen. O, dan klinkt zijn lieflijke stem in het evangelie tot zulke opgejaagde zondaren. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zo iemand dorst, die komen tot mij, en die wil, die neemt het water des levens om niet. Wend u naar mij toe en word behouden. O, wat kun je als zo'n vluchtende zondaar daar moed uit scheppen. Maar toch, toch blijft het onrustig. Omdat je nog niet bij de hoornen van het altaar terecht bent gekomen. Want alleen daar zul je vrede vinden voor je ziel. Ik heb vanmorgen het voorbeeld aangehaald van die bloedvloeiende vrouw. Die er ook op uitging. En bij wie het ook steeds erger was geworden. En al had ze dat geloof in haar hart, toch kon ze niet rusten voordat ze de zoom van zijn kleed had aangeraakt. En toen mocht ze zijn sterkte aangrijpen. En er staat er zo mooi in de schrift dat de kracht van die sterke Christus is uitgegaan. En terstond werd ze genezen. Ziet u het, gemeente? Gegrepen worden door Christus leidt altijd tot het aangrijpen van Christus door het ware geloof. En als die twee plaatsvinden, dan vindt er zoiets wonderlijks plaats in het geestelijke leven. Namelijk de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Dan is Hij de mijne. En ik ben de zijne. En door die wonderlijke geloofsvereniging tussen Christus en zijn kerk wordt de vrede met God beleefd in je hart. Onze derde gedachte, het heerlijke doel van dit aanbod. Vrede met God. Dit belooft de Heer tot twee keer toe. Hij herhaalt het, hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Wat is dat eigenlijk? Vrede. Het verband van onze tekst stelt het vrede tegenover de oorlog in vers 4. Vrede en oorlog zijn twee mogelijkheden, gemeente, die onze verhouding tot God weergeven. En het is of het een of het ander. Er zit niks tussen. Dus u staat of in oorlog met God, of vrede met God. En wie in oorlog met God staat, over diegene is Gods toren ontstoken. Weet u het al? Dat we van nature in oorlog staan met God. Dat wij vijanden zijn van God en zijn Christus. Zo was het niet in het paradijs. Toen bloeide alles van de vrede. Toen was er geen oorlog. Toen wandelde de mens met God en God met de mens. Als een vriend met zijn vriend. En toen is de zonde gekomen. Toen is die verschrikkelijke zondeval gekomen en is de verhouding verstoord. Die verschrikkelijke toestand van oorlog met God. En hoe openbaart zich dat? In een haten van God en een haten van onze naaste. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft nu zelf een weg uitgedacht, waardoor deze verschrikkelijke toestand van oorlog met God opgeheven kan worden. En daarom wordt het kerstfeest. Daarom heeft Hij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden, het liefste wat Hij had, om op deze aarde te lijden en te sterven. En hoe zwaar, hoe smartelijk was het lijden van Christus, gemeente. O, zie hem eens kruipen in de hof van Gethsemane, als een worm en geen man, terwijl de druppels bloed zijn gezegend hoofd rood kleuren. Borgbloed, hoe werd hij geplaagd, gehoond, geslagen en gegezeld onder de aardse rechters. En achter alles wat hij in zijn lijden heeft meegemaakt, zag hij zijn vader tot hem komen. Als de rechter die verbolgen was Een rechter vol van toorn die de vloek ging leggen op zijn lieve zoon. En Christus heeft de vloek willen aanvaarden in plaats van zijn kerk. O, zo kwam hij in de angsten der hel terecht, in de drieurige duisternis. Maar hij heeft overwonnen en heeft het uitgeroepen op Golgotha, wat we vanmorgen ook gezegd hebben, het is volbracht. Het doel is bereikt. En zoals we dat vinden in de Bijbelgemeente, staat dat in het Grieks. Maar als we dat Griekse woord, het is volbracht, nu eens terug gaan vertalen in de moedertaal van de Heere Jezus, het Aramees, dan heeft de Heere Jezus uitgeroepen, Nishlam. En in dat woord horen wij het bekende woord Shalom, vrede. Dus die uitroep op Golgotha, het is volbracht. Die predikt een arme schuldige zondaar, ik heb vrede aangebracht. De vrede is door mij hersteld. Vrede met een toornend God, waarvan de toorn is gestild. En hoe is dat niet gebleken, gemeente? Toen het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden, waarin toch openbaar kwam dat de toegang tot de genadetroon weer open is, dat er een weg gebaand is naar het vaderhart van God, een rode weg, een bloedweg, een weg van vrede. En wie op die weg mag wandelen, die zal God ontmoeten in Christus, niet meer als een vertorend rechter, maar als een verzoend God en Vader. En die daad, die wordt zo heerlijk uitgedrukt, wat de Heere ook in dit lied heeft voorgezongen, en wat hij zijn kerk liet nazingen, grimmigheid is bij mij niet. O, wat een wonder, wat een onuitsprekelijk wonder. Vrede met God, vrede door het bloed des kruises. En die vrede die de Heer Jezus verworven heeft, met zijn bitter lijden en sterven, met zijn dierbaar hartebloed, die gaat hij ook uitdelen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, geef ik hem u. Aan wie dan? Aan allen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Allen die vluchten tot Jezus. Paulus heeft ook van die vrede geschreven in Romeinen 8. En dan zegt hij, de vrede bij God. Ja, gemeente, er is vrede bij God. Het ligt bij God, ja, het is er. Het is er, gemeente. Maar hoe wordt dat nu beleefd in je hart? Door die geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus, want Christus is onze vrede. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wie daar voortvlucht naar de hoornen van het altaar en daar die stad en de tempel ziet liggen op afstand en het in het zicht krijgt, die ziet bij wijze van spreken de vrede in Christus liggen bij God. En dat is zo'n troost voor degene die het verstaan, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. En het kan soms zo'n hoop geven in je ziel als je de vrede in Christus bij God ziet liggen. Maar o, wat hunkert je ziel dan om het hier in je hart te beleven. En dat gaat de Heere doen als hij doet verstaan dat de goddeloze door het geloof rechtvaardig verklaard zal worden door God. Op grond van het bloed van Christus, als je op dat plekje mag komen, dat je mag leren buigen voor het recht van God. En dat je niet meer tegen God gaat vechten. Dat je niet meer tegen in oorlog met God gaat staan. Maar dat je dan God mag goedkeuren in zijn weg en werk. En wie op dat plekje komt, gemeente, wordt zo rijk gezegend. Want dan wordt verloren gaan, zo zegt zo'n prachtig gedicht, door God niet toegestaan. Maar dan wordt de Zoon gekust, door het geloof omhelst. Dan mag je drinken van het bloed des lams, het welk haar in het leven laat. Daar wordt de toorn geblust en is het vrede met God, door het offer van zijn Zoon, o allerzaligst lot. O, wanneer de Heilige Geest dat bloed laat druppelen in je schuldige ziel, dan zal de wet je niet meer verdoemen. Dan zal het zo stil worden in je aanklagend geweten. Dan daalt er zo'n stille vrede in je ziel, die alle verstand te boven gaat. Vrede, vrede, vrede. Door het bloed des kruises. Ja, die vrede wordt ook wel eens ervaren in het gebedsleven. Als je mag ervaren dat je gebed mag opklimmen tot God. Als je mag weten, ik heb een vrije toegang tot God. Dat de Heere mij niet afwijst. Dat ik toegang heb gekregen tot de genade troon van God. O, dat wordt verdiept. Als je werkelijk mag verstaan wat het is om door Jezus tot God te gaan. Dan daalt er soms in het gebedsleven ook zo'n vrede met God in je hart. Dat je iets mag beleven van die tere verhouding tussen God en je hart. Als tussen een vader met zijn kind. En dat om Jezus wil. Wat is het toch een grote genade, gemeente. Om deze vrede te mogen ontvangen. En er komt vanavond de nodiging tot een ieder van ons. Omdat er een mogelijkheid is om vrede met God te kunnen maken. Het welmenend aanbod van die vrede is tot ons allemaal gekomen. Mag je zo wijs zijn als de konijnen? Die Agur had gezien in de bergen, zij hadden de schuilplaats. Maar u dan? En jij dan? O onbekeerde zondaar, nog een keer zeg ik het u. Haast u toch, haast u toch, want de schuilplaats hebt u nog niet. Maar hij is er wel. En hij wordt je gewezen. O, blijf toch niet zitten waar je zit. En ga dan maar met je onwil en je onkunde tot de troon der genade. Want als je dit aanbod en het aanbod wat zondag aan zondag na aan uw hart wordt gelegd. Als je dat echt laat staan en je doet er niets mee, je wordt er niet werkzaam mee op je knieën voor God. En je blijft in je onbekeerde staat terwijl je de weg geweten hebt. Ik heb geen woorden en uw dienaar die hier mag staan ook niet. Om te beschrijven hoe vreselijk dat zal zijn. Dan zal je geweten voor eeuwig open zijn. En dan zal het branden in je geweten. Ik heb de weg geweten, ik heb de weg geweten. Maar ik heb niet gewild, ik heb niet gewild. En daarom rust niet, gemeente van Sliedrecht. Voordat je Christus hebt leren aangrijpen in een rechte Bijbelse weg. En dat is de weg waarin de kerk leert, Sion zal door recht verlost worden. En die weg is nog open. Nog is er plaats in de steenrots. Misschien zit er wel één met een brandend hart, met een verlangend hart naar Jezus. En heeft toch de moed niet. Wie weet van Bethlehems Bornput, maar het is zo ver weg. De Heer heeft je de weg gewezen. Toe, kom eens uit je schuilplaats. Kom er eens uit. En ga het eens erop waar. Bij die lieve, zaligmaker. Vlucht dan met dit woord de binnenkamer eens in. En zeg het dan eens tegen de Heer, er is toch een plek bij u. Heer, is er ook een plekje voor mij? Weet u wat zo'n groot wonder is? Dat de zaligmaker zegt, al wie tot mij komt. Hoor je het? Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De Heer had het ook zo kunnen zeggen. Al wie tot mij komt, zal ik aannemen. Maar zo zegt de Heer het nou net niet. Omdat hij zo goed weet dat er van die schuchtere zondaren zijn die zo bang zijn dat ze niet welkom zijn. Die zeggen, hij zal mij uitwerpen. Nu zegt de Heer Jezus, dat doe ik nou net niet. Al wie mag vluchten en mijn sterkte mag aangrijpen, die zal tot een grote verwondering beleven. Ik zal u geenszins uitwerpen, maar je bent hartelijk welkom. En daarom, moedeloze zondaar, grijp moed. Op zijn tijd zul je hem aan mogen grijpen. Kinderen van God in ons midden, u weet daar toch van. U hebt dat plekje toch leren kennen. U hebt toch verstaan door genade dat u uw zalig maken mocht aangrijpen en aannemen. Zult u niet vergeten, kinderen van God, dat dat geen eenmalige zaak is in het geestelijke leven. Maar dat u dat dagelijks moet leren. Want we struikelen dagelijks toch in velen. En wat kan één zondige gedachte de gemeenschap met God toch belemmeren? En daarom laat de Heer juist in het leven van Gods kinderen zo voelen dat die oude mens er nog zit. Om des te begeeriger te zijn naar de vergeving van zonden en de gerechtigheid die er alleen in Christus te vinden is. En daarom zal de kerk des Heren er hier op aarde nooit bovenuit komen om de sterkte des Heren aan te grijpen. Maar eens, kerk des Heren, kom de tijd dat u eeuwig in de volmaakte wijngaard van de Heere Jezus Christus mag zijn. Daar zal geen doorn meer zijn, daar zal geen distel meer zijn, ook hier van binnen niet. Dan is ook die oude mens weg. En dan zal alles blinken en schitteren van de heerlijkheid van de drie-enige God. Wat zal dat zijn als straks de wijngaard volmaakt zal zijn en God drie-enig in het midden. Dan zal eeuwig het lied gezongen worden wat de Heere hier op aarde zijn kerk al liet voorzingen. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof en aten van zijn edele vruchten. Amen.